Goedenavond. Het is weer een voorrecht om jullie midden te zijn hier vanavond. En ja, meteen wordt de PowerPoint wordt even aangezet. Mooi. Vanavond neem ik jullie mee naar Timotheus. De eerste brief van Timotheus. Het is een brief waarin nogal dingen staan die nogal zeer kunnen doen bij sommigen. Het is nogal confronterend. Ik denk dat Timotheus ons een spiegel voorhoudt als gemeenten en als kerkelijken in Nederland. En ja, af en toe voel ik me af en toe een profeet, zeg maar, die dan ook dingen gaat benoemen, concreet gaat maken. En dan doet soms, wat zegt hij nou, weet je wel zo. Maar ik hoop dat jullie dat kunnen pakken, dat ik straks niet als profeet gestenigd word aan het eind van de dienst. Dat gebeurt dan wel eens in het Oude Testament. En ik heb ook een slang meegenomen, want volgens mij is de duivel die rondgaat in deze tijd. Onderweg had ik mijn moeder aan de telefoon, die is 89. En we komen telkens tot de conclusie, het is een rare tijd waarin we leven. En die gaat weer scheiden en dat is weer gebeurd. En ook onder christenen is het van alles en nog wat aan de hand. De Satan gaat rond om in de gemeenten wat te doen, want daar heeft hij zijn winst te behalen. De buitenwereld heeft hij al, maar de gemeente van Jezus Christus nog niet. En daar kan hij zijn slag slaan. En dat gebeurt op dit moment. Dat zien we het gebeuren. Nou, ik neem jullie mee. Stop met die valse leer. Dat is al een mooi prikkelende titel, toch of niet? Ja, stop met die valse leer. Ik neem jullie mee naar Timotheus. Ik lees het in verschillende keren, verschillende stukjes. En als eerste lees ik twee versen. De aanhef. Afzender geadresseerde groet. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Twee versen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker, en van de Heer Jezus Christus, onze hoop. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Nou, twee versen. Straks lezen we nog 9 versen verder. Maar Paulus, die staat hier, is persoonlijk door de Heer Jezus geroepen tot apostel. En hij schrijft dan ook deze brief met een goddelijk gezag. Jezus is ook God, met een goddelijk gezag. Dus alles wat hier staat, er staat heel veel voorschriften hoe de gemeente zou moeten functioneren, is met goddelijk gezag. Het is door de Heilige Geest van God ingegeven. Het is Gods woord dat we lezen. En niet van het is, nou ja, het is door Paulus geschreven. Nee, het is Gods woord wat we lezen. God de Vader, die wordt trouwens hier genoemd de zaligmaker. Is je het opgevallen? De zaligmaker. Wat onwennig voor ons misschien. Want meestal is de zaligmaker de Heer Jezus, zeggen we dan. In het Nieuwe Testament zeker. Maar in het Oude Testament, dan lezen we over de zaligmaker. Psalm 27, die kennen jullie ongetwijfeld. Daar staat het volgende. De Heere is mijn licht en mijn heil. Die woorden kennen we. Nou, een andere vertaling zegt dan, hij is mijn redder, mijn licht en mijn redder. Nou, de Septuagint, die zegt dan, de Heere is mijn licht en mijn zaligmaker. God is dan de zaligmaker. God de Vader is de zaligmaker, omdat hij zijn eigen zoon naar deze wereld zond. Om door hem, door de Zoon, de wereld met zichzelf te verzoenen. En zo is hij ook onze zaligmaker. Komen we nog een paar keer tegen in Timotheus. Zaligmaker, niet de Heer Jezus, maar God zelf. De Heer Jezus, die wordt hier onze hoop genoemd. Onze hoop. En dan denk ik meteen even aan die mooie tekst uit Titus. En daar staat, wij verwachten de zalige hoop. We verwachten de Heer Jezus dat hij terug gaat komen. En de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Kijk, daar is weer Nieuwe Testamentisch. De Heer Jezus is dan de zaligmaker. Oud Testamentisch is het de Heer God zelf. Maar ook in het Nieuwe Testament komen we dat dus tegen. De zaligmaker. God en Jezus dezelfde. Twee personen van de drie eenheid. Nou, Paulus, die heeft gevangen gezeten in Rome. Hij is weer vrijgelaten. En er gaat nu opnieuw een aantal gemeenten langs om daar te ondersteunen. En als hij in Filippi is, in Macedonië, een van die gemeenten, dan schrijft hij deze pastorale brief aan zijn jonge collega Timotheus. Er is een speciale band tussen de meester en de leerling. Tussen de senior en de junior, zou je kunnen zeggen. Een speciale band is er. Al vanaf Timotheus' bekering heeft Paulus een bepaalde rol in het leven van Timotheus. Paulus noemt hem dan ook mijn oprechte zoon in het geloof. Het is mijn geestelijke kind als het ware geworden. En vanaf bekering was hij er al bij. Ja, fysiek was Timotheus de zoon van Een Griekse vader, ja, een Griekse vader had hij en een Joodse moeder. En die moeder heette? Ja, Eunice en hem oma was Lois. Hè? Zo was het. Ja, oh ja, ja, tuurlijk, ja, dan weten we het weer. Nou, de naam Timotheus betekent? Heeft iemand een Timotheus in de familie? Niemand? We kennen het wel. Theus is God natuurlijk, hè? Dat is niet zo moeilijk. Maar Timo, dat is eer. Eer aan God. Prijs God. Of iemand die God eer bewijst. Dat betekent Timotheus. Nou, Timotheus, dat is zo iemand. Die bewijst God eer met zijn leven. Hij doet zijn naam dus eer aan. Hij krijgt van iedereen een goed getuigenis, zegt de Bijbel. Nou, dat vind ik prachtig. Mag van ons ook gezegd worden. Een goed getuigenis. Hè? We eren God. Nou, en dan die laatste woorden van die twee versen. De bekende woorden van die zegengroet die in heel veel kerken klinkt aan het begin van de diensten. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Christus Jezus onze Here. Vanochtend was ik in de dienst, was dan het eind van de dienst dat de broeder daarmee afsloot. Nou, dat mag natuurlijk ook. Mooie zegenbeden. Maar dat is precies wat we nodig hebben. We hebben dat nodig, die genade en barmhartigheid en de vrede van God. Dat hebben we echt nodig in ons leven. En ook Timotheus heeft dat nodig. Daarom schrijft Paulus het ook. Timotheus heeft het heel erg nodig bij de opdracht die Timotheus krijgt. Welke opdracht dat is, dat gaan we verder lezen in de brief. We gaan naar de volgende, vers 3. We lezen gewoon een paar stukjes. Vers 3. Daar zegt Paulus tegen Timotheus: ik herinner je eraan hoe ik je, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven. Om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkt opbouw in het geloof. Het einddoel nu van het gebod is liefde. Die voortkomt uit een rein hart. Een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen. En evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Nou, dat wordt je maar gezegd. Ja, dat zal je maar gezegd worden dit. Nou, Timotheus die is op de eerste zendingsreis van Paulus tot bekering gekomen. En de tweede zendingsreis gaat hij met hem mee. Nou, na veel reizen langs allerlei plaatsen laat Paulus Timotheus achter in Efeze. In Efeze. Met een speciale opdracht, zei ik al, hè? Een opdracht. Namelijk om een verkeerde leer, zeg maar gerust een valse leer, te bestrijden. Nou, je gaat er maar aan staan. Hij moet het ontmaskeren, hij moet de leugens eruit halen en moet die leer ontmantelen. Dat is het eerste wat hij moet doen. En de tweede opdracht die hij moet doen, is om nieuwe oudsten aan te stellen. Nieuwe leiders aan te stellen. En het eerste heeft met het tweede te maken. Want die leiders die er zijn, die functioneren niet goed. En bovendien brengen ze een verkeerde leer. Een valse leer, wordt er dan gezegd. Nou, ze zijn helemaal niet geschikt. En die valse leer moet aan de kant. En die leiders moeten dus opzij worden geschoven. En moeten vervangen worden door nieuwe leiders. Nieuwe oudsten. Nou, ga er maar aan staan. Leuke klus, toch? Word je in zo'n gemeente achtergelaten? Dit is je opdracht. Ga die leer bestrijden en die oudsten moeten eruit en nieuwe oudsten erin. Nou, dat is wat hier gezegd wordt. En Timotheus, jonge vent, die krijgt die klus. Nou, heb je er zin in? Zou je er zin in hebben om dat te gaan doen? Dat is wat hier staat. Hè? En Timotheus wordt dus als een soort van interim manager daar neergezet. In dit geval een interim voorganger. En die moet orde op zaken stellen. Die moet de boel even flink opschudden. En zorgen dat die gemeente weer vlot getrokken wordt. Er was wat aan de hand in die gemeente. Nou, ik kan me voorstellen zo dat Timotheus er best wel tegenop zag. Jong. Onervaren. Misschien voelt hij zich wel helemaal niet capabel voor zijn opdracht. Maar dit is wat hij meekrijgt van Paulus. Ga dat maar doen in Efeze. Waar begin je? Waar begin je? Nou, je begint met het bestrijden van de ongezonde valse leer Waarmee bestrijd je het dan? Met de gezonde leer vanuit Gods woord. Pak het er maar bij. Gods woord. En die valse leer, die bevat zowel Joodse als heidense elementen. Niet helemaal fout. Ook heel veel goed. Heel veel goed. En dat zit heel veel goed en ook nog eens waar. En daar zit ook juist het gevaar, hè? Dat je heel veel goed hebt en heel veel waar. Je neemt het als waarheid aan, omdat er zoveel goeds in zit. Maar ergens weet je ook, dat klopt iets niet. Er zit iets in wat niet goed is. Wat jou op het verkeerde spoor zet. Wat je geloof uiteindelijk doet afzwakken. En misschien zelfs wel doet verdwijnen. Je blust de geest daardoor uit. Je dooft het vuur. Je enthousiasme zakt weg. Het volgen van de Heer Jezus is verdwenen. Nou, dat is uiteindelijk wat er zou komen. Je volgt een theorie die jouw geloof niet opbouwt, maar eerder afbreekt. Je houdt je bezig met verzinsels, staat hier, en eindeloze geslachtsregisters, wat eigenlijk alleen maar gedoe oplevert. Nou, en Timotheus moet niet tegen optreden, tegen dit soort mensen, die dit soort dingen vertellen. Eindje verderop, de volgende brief schrijft Paulus aan Timotheus, het volgende over de Bijbel. Hij zegt dan, pak nou die goede leer erbij. Oh kijk, dat is Efeze, ja, die hadden we gezien. Daar is Efeze, dus midden in Turkije. Daar laat hij hem achter. En dan de volgende. Kijk, heel de schrift, zegt Paulus, is door God ingegeven. Die hele Bijbel, pak hem erbij. Er is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen en te verbeteren. En op te voeden in de rechtvaardigheid. Nou, dat geeft Paulus aan Timotheus bij in zijn tweede brief. Nou, niet in de eerste. Maar wel bestrijd het door het ware woord van God. Er mag geen andere leer onderwezen worden dan deze. Uit de schrift zelf. Geen andere leer. Ja, letterlijk staat er, de leer mag niet anders onderwezen worden. Dat is net een andere slag, hè? De leer mag niet anders onderwezen worden. Want door anders te onderwijzen, wordt de inhoud ook vanzelf anders. En vaak wordt er dan één speerpunt uitgehaald en wordt de hele leer gevormd om dat ene punt. Wat gevolg is dat je eenzijdigheid krijgt en ook scheefgroei. Het evangelie wordt van zijn kracht ontroofd, maar soms wordt het wel op een hele fantastische, prachtige, pakkende manier verteld. En denk, oh, iedereen is het geboeid, oh ja, dat is het. Maar dat klopt niet. Klopt niet. Nou, al in Handelingen 20, mag je laten zien, al in Handelingen 20, vers 29 en 30, waarschuwt Paulus de oudsten van die gemeente in Efeze, toen al, dat er dwaalleraars zullen opstaan. Dus Paulus voorzag het al. Paulus zegt, want dit weet ik. Hij weet het gewoon. Hij is een soort profeet. Hij weet het gewoon, dit gaat gebeuren. Ik weet het. Niet misschien, dit weet ik. Dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien, om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Hier staat dus dat ze zowel van buiten komen als van binnen uit de gemeente. Daar komen ze vandaan. Het zijn valse leraars. Het zijn wolven in schaapskleren. Ze verkondigen een andere leer of ze onderwijzen anders. Ze verdraaien het evangelie. En ze lijken vroom, maar zijn vooral gericht op geld en op zichzelf. Ze zijn nogal trots op wat ze allemaal hebben bereikt. Kijk mij nou eens wat er allemaal hier staat. En ze preken de wet, maar ze houden zich er zelf niet aan. En als ik dan nu om me heen kijk, dan zie ik door regelmatig zo'n bericht, misschien lezen jullie dat ook, van die voorgangers van die megakerken die weer gevallen zijn omdat ze voor vrouwen gevallen zijn. Dan kun je de wet zo preken, maar als je er zelf niet aan houdt, wat houd je dan over? Het evangelie is voor velen veel te simpel. Ook in die tijd. Het was gewoon te simpel. En daarom staan ze open voor allerlei fabels, voor verzinsels, voor spiritualiteit, voor nieuwe dingen, voor allerlei wind van leer. Alles komt maar binnen. En geschiedenis uit het Oude Testament, wat hier aan de hand was,
die werden omgevormd tot mysterieuze verhalen. En geslachtsregisters werden gemaakt tot labyrinthen, tot doolhoven. Zo prachtig allemaal. En die dwaliërs konden het zo mooi vertellen. En de mensen waren diep onder indruk van een geweldige uitleg die ze hoorden. Diepzinnig en ingewikkelde beschouwingen. Prachtig allemaal. Maar volgens Paulus is het zinloos gepraat. Holle klanken. Wat niet bijdraagt aan de geloofsopbouw van mensen. En daar ging het toch eigenlijk om. En daarom zegt hij in 1 Timotheus 4 vers 7... Verknoei je tijd niet met discussies over zinloze ideeën en flauwe sprookjes. Benut je tijd en energie om geestelijk in conditie te blijven. Even een makkelijke vertaling, maar we snappen precies wat er bedoeld wordt. Daar is het voor. Verknoei je tijd niet. Wees er nog niet mee bezig. Stop daarmee. Span je maar in. Voor het goede. Lees de Bijbel. En zorg dat je in gebed blijft met God. Dat je blijft spreken, dat je blijft lezen en blijft leren van God zelf. Dat je je laat vullen met Gods geest. Blijf in geestelijk goede conditie. Ik maak even een sprongetje van het eerste hoofdstuk. Naar het zesde hoofdstuk van dezelfde brief. 1 Timotheus 6 vers 3. Als over een andere leergaar, over een valse leergaar, staat hier: als iemand een andere leer brengt, dus Paulus is er half vol van, hier spreekt hij er weer over, en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand. Weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen. Voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen. Dus Paulus was heel duidelijk naar Timotheus toe. Twistgesprekken wordt hier over gesproken. En discussies, debatten in de gemeente. Waar moet men van denken? Dat levert vaak alleen maar strijd op. Alleen maar strijd, ruzie, verdeeldheid, polarisatie, mensen tegenover elkaar. Dus stop ermee. Ik heb een heel rijtje dingen meegenomen. Van allerlei dingen die in de gemeente kunnen spelen, waar je discussies over kunt hebben, waar je hele debatten over kunt voeren. Ik heb er 18 meegenomen en er zijn er nog heel veel meer. Ik ga ze niet eens voorlezen, jullie kunnen ze zelf lezen, maar er zijn er heel veel meer. Allemaal onderwerpen waar je hele discussies over kunt hebben. Niet doen. Het doel van de prediking is eenheid. En het is liefde. Liefde die voortkomt uit een wedergeboren hart. Dat een zuiver geweten. En een oprecht geloof, zegt Timotheus. Of ja, de brief van Timotheus. De bron moet rein zijn. Het moet gaan om de Heer Jezus. Op hem moet onze prediking gericht zijn. Hij moet centraal staan in onze diensten. Amen. Het gaat om de Heer Jezus, niet om ons. Dwaalleraars in deze brief, die zijn ervan afgeweken. Die halen er heel andere dingen bij. Die zijn afgeweken, staat hier, maar het woord afgedwaald en ontspoord kun je er ook neerzetten. Ze zijn gewoon totaal ontspoord. En ze beweren van alles. En nog heel stellig ook blijkbaar. Ze doen alsof ze de waarheid in pacht hebben. Maar ze weten niet eens wat ze zelf zeggen. Zo staat het hier. Ze weten niet wat ze zelf zeggen. Ja, wat heb je eraan? Kijk, en dan maak ik even een klein sprongetje. Was toen, als we nu even naar onze tijd gaan. Ik noem maar gewoon een paar dingen heel concreet. Hè, wat een beetje besef hebben, waar hebben we het nou over? Hè? Want al die dingen, nou dat is allemaal prima natuurlijk. Of niet. Maar even wat concreet maken. Op 22 mei 2024, dat is een maand geleden. Morgen een maand geleden. Toen zei Paus Franciscus. Ik noem gewoon even de paus, die kennen jullie. Ik maak het even heel concreet. Mag even, elk mens is fundamenteel goed. Dat zei hij. Het is natuurlijk heel fijn om te horen dat elk mens fundamenteel goed is. Maar de vraag is het waar? Zegt hij ware dingen? Nou, het is niet wat de Bijbel zegt. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Wat de Bijbel die zegt, namelijk in Romeinen 3, je mag hem laten zien. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is zelfs niet één. Dus mocht je gedacht hebben dat ik vanmorgen opstond, ik ben nou goed vandaag. Er is niet één, staat hier. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dus ja, als we dit dan lezen, tegenover wat de paus zegt, dan zou je eigenlijk willen zeggen tegen de paus, stop ermee met die dwaalleer. De paus vertelt een dwaalleer, een valse leer. De mens is niet fundamenteel goed. De mens is fundamenteel fout. Dat is wat de Bijbel zegt. We zijn allemaal zondig, zijn dan van nature zondig. We zijn allemaal fout. En daarom hebben we ook zo ontzettend hard de genade van God nodig. En de liefde van de Heer Jezus. En de redding door Hem, de Zoon. Die stierf voor ons aan het kruis. Dat hebben we nodig. En als we goed waren, was die nodig geweest. We waren juist niet goed. En dan nog zo'n uitspraak van deze vriendelijke paus. Het is een hele vriendelijke paus, toch? Dus iedereen is geliefd in de hele wereld. Iedereen vindt het allemaal prachtig. Op 8 maart, een paar jaar geleden, was hij op bezoek in Irak. En toen zei hij tegen een groepje moslimleiders het volgende. Hij zei, jullie allen zijn broeders. Jullie zijn mijn broeders. Wij allemaal samen. Dat was zijn idee. En ik, ja. De leider, let op, de leider van de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd zegt dus tegen een aantal moslimleiders, jullie zijn mijn broeders. Hoe je me aankomen? Nee, hoezo onze broeders? Hoezo broeders? Hoe kan hij dat zeggen? De Heer Jezus die zei in Johannes 14, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Zonder Jezus kom je niet bij de Vader. En broeders hebben dezelfde vader, toch? Ja. En moslims geloven echt niet dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ja. Dus hoor dus niet bij de Vader. Jammer genoeg niet, zou ik zeggen. Ja, was het maar zo. Geloven ze maar in God. Geloven ze maar in Jezus als de weg, de waarheid en het leven. Maar nu dus niet. Ja. Dus als de paus dit zegt, dat ze wel onze broeders zijn, dan zegt hij dus dat wat Jezus zegt niet waar is. Hebben we hem nog? Ik drijf een beetje door, maar als hij dat dan zegt hij eigenlijk dat Jezus zegt dat het niet waar is, dat Jezus een leugenaar is. En u kent de stelling, of Jezus is een leugenaar, of Jezus is wat hij zegt dat hij is. De Zoon van God. Dat is één van beide. Allebei kan niet. Dat is één van beide. Kijk, en dat de paus het zegt, dat vind ik uiterst kwalijk. Want dat vertelt hij wereldwijd. Iedereen kijkt naar hem en de invloed komt binnen. Maar wat ik ook kwalijk vind, dat dit gedachtegoed ook de evangelische wereld binnenkomt in Nederland. Maak ik iets concreter nog, hè? Ja. Hoe komt het binnen? Ik noem even, gewoon even een voorbeeld. Dit jaar kwam het boek Rouw uit van David de Vos. David de Vos. Die woont hier vlakbij volgens mij. Een man die ik erg hoog heb trouwens. Hij bereikt heel veel jongeren met een krachtige boodschap. En hij noemt dat Simply Jesus. Hè? Alleen Jezus. Ga voor Jezus. Dat noemt hij. Maar als hij dan dit boek eindigt met de woorden, christenen, moslims, joden, atheïsten, iedereen is welkom. Want we zijn allemaal kinderen van God. Ja, dan heb ik dat dan heel veel moeite mee. Dat hij dit zo zegt. Een broeder die zo goed de jongeren weet te bereiken, die zegt dan dit. Ik heb er moeite mee. Want alle mensen zijn wel schepselen van God, maar niet alle mensen zijn kinderen van God. De Bijbel zegt heel duidelijk in Johannes 1 vers 12, allen die hem, dat is de Heer Jezus, aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. En niet alle mensen geloven in de naam van Jezus. En niet alle mensen hebben hem aangenomen. Zeker moslims en joden niet. En een hele rijtje atheïsten. Nee, dus die kun je niet een kind van God noemen. Ja. Jawel. De God van Israël is ook onze God. Hij is dezelfde altijd, toch? Hij was en hij is en hij is dezelfde in de toekomst. Altijd dezelfde. Hij is de Almachtige. De Bijbel zegt, hij is Jehovah Rapha. Wat betekent de God die geneest. Jehovah Rapha, de God die geneest. Dus als ik nou zeg, je mag me laten zien, God geneest altijd, dan klopt dat toch? Want God is degene die geneest. Ja, jij zegt dat dat klopt? Ben ik met je eens. En nu heb ik iedereen. Ja. Dat klopt. Ja, God geneest altijd. Dat staat hier ook op het boek. God geneest altijd. En dan heb ik in ieder geval de aandacht van iedereen, als ik dat zo zeg. Want uiteindelijk zullen wij als gelovigen een nieuw en gezond lichaam krijgen. Van de Here, straks in de hemel. En in die zin geneest God altijd. Toch? Maar hier op aarde is een ander verhaal. Op deze aarde geneest God niet altijd. Het is niet de dagelijkse praktijk dat God altijd iedereen maar geneest. Wat dit boek een beetje doet voorkomen natuurlijk. Hè? Maar misschien wel helemaal. Want ook al genezen er heel wat mensen bij de frontrunners, want daar hebben we het hier even over, hè? Deze Tom de Wal, bij de frontrunners, veel minder in andere samenkomsten. Prijs de Heer daarvoor, denk ik dan. Maar toch kan het zo zijn, bij de meeste van ons, gelovigen, dat we ziek kunnen worden. En zelfs de meest gelovige kan zelfs sterven in deze tijd. Dus ja, om dat te zeggen dat God altijd geneest, nou, dat vind ik wat. Hoe sterk hij dan ook de genezing claimt, hè, en afdwingt bijna. En hoe erger ook voor hem iemand gebeden wordt. Toch kan het zijn dat iemand sterft. Toch? Ja, dat gebeurt gewoon. Kijk, als God geneest op gebed in onze tijd, dan zijn dat wonderen van God. Wonderen die laten zien iets van Gods grootheid en zijn almacht. Het zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. Het laat zien dat God goed is. En wat God doet, is altijd goed. Amen. Weet je, ik twijfel niet aan de goede intenties van deze beste man natuurlijk. Hè? Deze Tom de Wal en ook niet aan David de Vos. Het zijn twee geweldige broeders. Twee mannen die heel veel talent hebben en die mensen bereiken. En ze willen ze trekken naar de Heer Jezus toe. Dat vind ik heel mooi. Dat is prachtig. En daar kunnen we alleen maar respect voor hebben. Dat mensen zich zo inzetten. Maar weet je, die enkele zinnetjes die blijven hangen. Die enkele zinnetjes, alle mensen zijn kinderen van God en God geneest altijd. Die twee zinnen blijven gewoon hangen. En misschien bedoelen ze het wel niet eens zo, maar die zinnen kleuren wel hun boodschap. Als ze het zo prominent brengen. Ja, die kleuren hun boodschap. En juist die enkele zinnen zetten de mensen op een verkeerd spoor. En dat vind ik zorgelijk. Want zo raken heel veel mensen, de hele grote dromme mensen, zou ik zo zeggen, gewend aan ingrediënten van een valse leer. Want het is niet waar. Niet iedereen is een kind van God. Niet alle mensen in ieder geval. En niet iedereen geneest altijd. Dus je zet mensen op een verkeerd spoor. En dat gaat natuurlijk in als gezoete koek. Het is prachtig om dat te horen. Maar dat klopt niet. En dat is precies zoals Satan werkt. Daarom heb ik ook een slangetje erbij gedaan. En die slang die telkens terugkomt. Zo werkt Satan, precies zo. God heeft zeker wel gezegd dat. Weet je wel? Heel veel waarheid. Maar net niet helemaal. Nou, en dat is hier ook het geval. En dat is nou net het geniepige van Satans listen. Zo gaat hij te werk. Heel veel waarheid. En je denkt, oh, dit is het. Zoveel goeds. En dan die ene, dat addertje onder het gras, zou ik maar zeggen. Het is aan ons om ervoor te waken dat we Gods woord recht blijven snijden, zeker in deze eindtijd. Het is zo ontzettend belangrijk. Het is aan ons om ervoor te waken dat er geen ander evangelie binnenkomt. Mozes krijgt de opdracht en aan ons is diezelfde opdracht gegeven. Zorg daarvoor. Goed. Galaten 5, vers 14. We maken even een sprongetje. De hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Staat er in Galaten 5, vers 14. Heb God lief boven alles. Jullie kennen het beter dan ik. Eer je vader en je moeder. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt spreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Gij zult niet begeren. Enzovoort. We lezen, we maken het volgende gedeelte van Timotheus. We lezen vers 8. Maar we weten dat de wet goed is. Als men die wetten gebruikt. Dat is een woordspeling, hè, die Paulus hier gebruikt. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen. En als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij toevertrouwd is. De wet is goed, zegt Paulus hier. De wet is goed, omdat die van God is. De wet is goed als je hem op de goede manier gebruikt. Als je hem wettig gebruikt, niet wettisch, maar wettig gebruikt. Als je dus op de goede manier gebruikt wat in de geest van de wet is goed, omdat het bescherming biedt en een veiligheid biedt aan jezelf. Aan de gemeente, aan ons land. Iemand vertelde laatst, de Bijbel biedt bescherming aan heel Nederland. Als je maar in gelooft. Er was iemand die net was tot geloof was gekomen, vond ik zo mooi. Hij had ontdekt dat de Bijbel niet naar is, niet vervelend is, die geen wetjes oplegt, maar dat het juist bescherming biedt als je gehoorzaamt aan wat daarin staat. De wet is niet bedoeld voor de rechtvaardige, staat hier. De wet is bedoeld om het kwaad te bestraffen en om hen die de wet overtreden weer terug te brengen op het spoor van God. En Paulus die noemt hier dan 13 verschillende groepen. Mensen van wetovertreders. Hij noemt die wettelozen, opstandigen, goddelozen, zondaars, onheiligen, onreinen. Hen die vader en moeder vermoorden, doodslagers, ontuchtplegers, mannen die met mannen slapen, mensenhandelaars, leugenaars en mijnedigen. Pak er 10 geboden erbij. Komen ze bijna allemaal tegen. Ja, hè? Bijna allemaal. Ja. Zolang de kerk van Jezus Christus bestaat, zolang is Satan al bezig om de kerk te vernietigen. En Satans tactieken zijn slim, voorspelbaar en effectief. Dus wees gewaarschuwd, dwaalleraars zullen komen. Neem je mee naar Finland. Bisschop Johanna Pohjola. Dat is een bisschop. Die zegt, de Finse evangelische Lutherse kerk, die brengt een valse leer over het huwelijk. Dat is onlangs geweest. Gewoon een actueel voorbeeld van deze tijd, wat onlangs geweest is. Hij zegt, de kerk die wil het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht erkennen. We hebben net gezien, mannen met mannen slapen waren wetsovertreders. En deze kerk zegt, nou, het moet maar goedkeuren. Hoe staat het haaks op elkaar? Nou ja, wat er mis mee is om dat dan te doen, nou ja, de Bijbel is er heel duidelijk over. Dat het huwelijk een exclusief verbond is tussen één man en één vrouw. Zo heeft God het bedoeld. En ja, denk even terug aan die ontuchtplegers die we net gezien hebben. En die mannen met mannen. Nou, volgens Paulus zal het helemaal lastiger worden. Dat huwelijk, wat nu nog zo mooi is tussen man en vrouw, dat zal steeds meer onder druk komen staan. Timotheus, hij schrijft aan Timotheus zelfs. En die volgende vers mag je laten zien. Hij zegt, deze lieden verbieden het huwelijk. Die tijd zal komen dat het huwelijk gewoon verboden wordt. Zelfs het huwelijk verwerpen. Dat ze er niks meer mee hebben. Dat mag niet meer, dat kan niet meer. En dat gaat gebeuren. Goed, stop met die valse leer. Dat was het thema van deze preek, maar ook het thema van Paulus. Aan Timotheus in deze brief. Hij zegt, dat is die eerste opdracht in die gemeente daar in Efeze. Dat is de laatste stoppen met die valse leer die er is. Die daar binnengekomen is en die waardeloos is. En dat is het thema, hij begint ermee in hoofdstuk 1. Ik heb een paar versen van gelezen. Hij noemt er een aantal keren in zijn brief terug. En ook het laatste hoofdstuk komt hier weer op terug. De laatste paar versen zelfs. En ik lees met jullie dan hoofdstuk 6, vers 20 en 21. Kan die nog? Zit die niet in? Nou, oké, we snappen het. Vers 20 en 21. O Timotheus, bewaar het u toevertrouwde pand. Wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zogenoemde kennis. Sommigen die deze kennis verkondigden, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. Dus het gevolg van die valse leringen, van het onzinnige, inhoudsloze gepraat, wij zouden zeggen dat horizontale, sociale evangelie, wat brengt dat gevolg? Heeft dat gevolg dat er een uitholling van de boodschap is. Wordt volledig uitgehold, waardoor het geloof in de Heer Jezus Christus afzwakt of afgebroken wordt. Eerst wordt het geloof afgebroken en daarna worden de kerken afgebroken. Ik weet niet of hier Ermelo zo is, maar dat zie je in heel veel plaatsen terug. Eerst het geloof wordt minder en dan wordt de kerk afgebroken. En vooral de PKN, ik weet niet hoe groot die hier is, en de Rooms-Katholieke kerken lopen daarin voorop in Nederland. De kerken lopen massaal leeg. Elk jaar verliest de kerk 70.000 mensen. Dat is zoveel als Harderwijk en Ermelo samen, volgens mij zo'n beetje. Moet je voorstellen, elk jaar opnieuw. Dit jaar, en dan volgend jaar weer, en het jaar erop, en vorig jaar was het ook al zo. Die verlaten de kerk. Die gingen allemaal naar de kerken. En één jaar daarna niet meer. Uitgeschreven. Niet meer lid van een kerk. Nou ja. Door vergrijzing natuurlijk, door mensen die sterven, maar ook door het verlaten van de kerk. Dat is natuurlijk de trieste conclusie. En het is ook logisch, want als de kerk niks meer te vertellen heeft, waarom zou je dan gaan? Dat is vaak een conclusie. Als je het horizontale evangelie, als je de valse leer binnenlaat en alleen maar horizontaal wordt en niet meer verticaal, ja, dan heb je niks meer te vertellen als kerk. Je gaat mee met de maatschappij en de kerken lopen leeg. Dat is wat hier, mensen die het geloof verlaten, die afgeweken zijn, zegt Paulus hier tegen Timotheus. Dat gaat gebeuren als je dat toelaat in de kerk. Goed. Nog één tekst ga ik met jullie lezen zometeen. Omdat we kinderen van het licht zijn, dat willen we zijn. We zijn kinderen van het licht. En de Heilige Geest hebben ontvangen, zegt de Bijbel hier in 1 Johannes 4, vers 6, dan herkennen wij de geest van de waarheid. En de geest van de dwaling. Onderscheid van geesten, zegt de Bijbel dan. Hè? Dat is een gave. Onderscheid van geesten. De geest van de waarheid en de geest van de dwaling. We gaan hem herkennen. We gaan het zien. Je proeft het gewoon van, hey, dit is waar en dat is niet waar. Nou, als je dat dan weet, laten we dan die valse leer bestrijden met het woord van de waarheid. Je hebt de geest van de waarheid samen met het woord van de waarheid. En dan kunnen wij die valse leer kunnen wij bestrijden. En het woord van de waarheid is het evangelie. Paulus noemt hier aan Timotheus, dat is het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat ons is toevertrouwd. Het woord van God, wat ons zo kostbaar is, wat ons zo dierbaar is. Dus laten we het alsjeblieft vasthouden aan het pand ons toevertrouwd hebben gezongen. Hè? Maar laten we vasthouden aan het woord van God. Het aloude evangelie van verzoening en vergeving door het bloed van Jezus Christus. Hij stierf voor onze zonde aan het kruis. En hij wil ons een nieuw leven geven. En wil dat we tot hem ons bekeren. Ja, Jezus Christus, onze Heer, onze Verlosser, onze Redder. Lieve mensen, we hebben een heerlijk evangeliewoord. Laten we dat nog vasthouden. Het heerlijk evangelisch woord. En een lied zegt daar, dan gaan we zometeen met elkaar zingen. Jezus neemt de zondaars aan. En mocht je hem nog niet kennen, jij als zondaar. Jezus neemt de zondaars aan. Ook jou vanavond. Hij wil jou ook aannemen. Als je je zonde beleidt, zegt hij, wees maar mijn, kom maar bij en ik zal je zonde vergeven. Jezus neemt de zondaars aan, hoe ver ook verdwaald van God. Vrij mag elk tot Jezus gaan. Roep dit woord aan allen toe. Dat is een opdracht voor ons. Roep dit woord aan allen toe. Predik het woord, zegt de Bijbel. Gelegen of ongelegen, predik het woord. En Ezechiël zegt, als ze nou luisteren of niet, ik verkondig het woord van Jezus. Nou, mooi is dat, hè? Of in ieder geval het woord van de Heer, natuurlijk met Ezechiël. Maar ik vond het prachtig toen ik het las. Maakt niet uit, als ze nou luisteren of niet, je moet het gewoon vertellen. Het was de opdracht van Ezechiël. Nou, vertel het maar. Nou, ook aan ons, misschien wel. Als ze nou luisteren of niet, vertel het maar. Gelegen of ongelegen, doe het maar. Ik sluit af. Halleluja. Amen. We gaan bidden. Vader in de hemel, als we zo uw woord lezen, hier dan raken we onder indruk van wat Paulus schrijft aan Timotheus. Wat kreeg Timotheus toch een moeilijke opdracht? Om in zo'n gemeente waarvan alles aan de hand was, valse leer, oudsten die niet deugden, die ongeschikt waren, om daar orde op zaken te stellen. Heer, en hoe vaak komen we er tegen in onze tijd? Ook dingen die hier genoemd zijn vanavond. We komen er tegen dat van allerlei kanten dingen binnenkomen in de gemeente. Van buiten komen de gemeenten binnen. Komen de kerken binnen. Heel geniepig, heel klein, maar soms wordt het heel groot. Er ontstaat ruzie, discussies, debatten, polarisatie, mensen tegenover elkaar. Geen liefde meer, geen eenheid meer. En zo krijgt dus de duivel kans om gemeenten kapot te maken. Om onvrede te stichten. En dat mensen het geloof zullen verlaten. Heer, we zien het om ons heen. Hoe is Satan bezig? Als een brullende leeuw om mensen te trekken. Om mensen af te trekken van het geloof van de Heer Jezus. En de kerk uit te halen. Heer, we zien het gebeuren. En misschien kennen we ze zelf. Mensen die vroeger naar de kerk gingen. Misschien onze eigen kinderen wel. Onze vrienden. Andere familieleden. Heer, we zijn ze kwijtgeraakt. Omdat ze niet meer naar hem meegaan. Dat ze niet meer optrekken. Ze zijn bovenal, nou veel belangrijker, ze zijn u kwijtgeraakt. Ze hebben het geloof opgezegd. Ze zijn ermee gestopt. Van het geloof afgevallen. Heer, dat is het werk wat er gebeurt. Heer, wij hebben een heerlijk evangeliewoord. We hebben de Heer Jezus. Om hem gaat ons leven. Heer, we willen voor u leven, voor niemand anders. Heer, maar trek, geef ons weer de liefde en de woorden om ook die anderen te bereiken. Dat we dat heerlijke evangeliewoord aan anderen mogen toeroepen als het ware. Van kom terug, kom bij Jezus. Het gaat om hem. Heer, u kent het verdriet in ons hart. Als vrienden ons verlaten. Maar bovenal als vrienden u verlaten. Dat is nog veel erger. Als we op weg gaan naar de ondergang. En niet naar de hemel. Heer. Red mensen. Waai met uw geest. Ook in deze tijd nog. Doe uw werk. Heer, we zien er naar uit. Hoe u mensen trekt. Tot uw hart. O Vader. Gebruik ons maar daarvoor. Heer, en help ons om de valse leer te erkennen, te herkennen. En ook de deur te wijzen. Dat we het buiten mogen houden. Dat we ons vast mogen houden aan het woord van God. Dat we het lezen zoals het er staat. Heer, dat is niet altijd makkelijk. Maar u schijnt ons bij met uw Heilige Geest. U geeft licht. Want uw woorden verspreiden licht. Als we ze lezen. Als we ze doorgeven. Dank u wel voor uw zegen van vanavond. Amen. We gaan met elkaar zingen. We gaan met elkaar zingen. En wat dacht u dat we gaan zingen? Wat gaan we zingen met elkaar? Heerlijk evangeliewoord. Ja, dat gaan we zingen.
Zullen we samen bidden om God zegen? Vader in hemel, dank u wel dat u hier komt te zijn vanavond. Dat we uw zegen mochten ontvangen. Maar als uw woord open gaat, Heer, dan spreekt u tot ons. Heer, dank u wel dat onze harten wil spreken ook vanavond, dat u het gedaan hebt. Al was het misschien moeilijk en lastig. Heer, maar u bent goed. Heer, we zijn geroepen. Net als Paulus, geroepen om uw woord te verkondigen. Om het uit te stralen in deze wereld. En dank u wel voor uw zegen. En als we van hier gaan, willen we uw zegen meenemen. Om tot zegen te kunnen zijn voor anderen. En daarom bidden we dat de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van onze hemelse Vader en de kracht en de eenheid van de Heilige Geest, dat die bij ons zullen zijn. Vandaag, morgen, de komende tijd, tot de dag dat we Jezus zullen ontmoeten. En weet, die dag zal spoedig zijn. Wees gezegend in de naam van de komende Heer. Amen. We gaan met elkaar zingen. Nog één lied. Volle verzekering. Jezus is mijn. Nou, die kunnen we met het volle borst zingen volgens mij. En we gaan alle vier coupletten zingen. We gaan niet halverwege. We gaan alle vier coupletten achter elkaar zingen.